Ik wil even aansluiten bij die stilte aan het begin. Daarbij wil ik ook even aansluiten aan de oproep die net geweest is. Om nog een keer even terug te gaan naar, naar die stilte. Maar dan dat eventjes op een hele heldere wijze. Want die oproep, dat is natuurlijk een oproep om bewust te zijn. Hoe zit dat met die stilte? Zo was het zo net, zo kan het weer zijn. Wat gebeurt er? Dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Je gaat zitten, stilte komt, er komt ontspanning, er komt een verruiming van je sfeer, niet alleen maar gericht op de dingen buiten, een verruiming naar achteren toe in jezelf, in de sfeer van jezelf, daarin een verdere ontspanning. Daardoor een verdere opening. Wanneer dat duidelijk is, dan heb je meteen ook een bepaald besef van die mogelijkheid dat die stilte, ontspanning, opening, eindeloos doorgaat. Waar loopt dat gepaard? Iedereen heeft er wel een zeker besef van. Maar meestal is er toch een reactie op, zodat dat proces meer in oneindige zin niet doorgaat. En waarschijnlijk heeft iedereen dat ook wel een beetje ervaren. Wanneer je gaat zitten, stilte komt, verruiming ook in jezelf, verder ontspanning, de opening. Hoe ver gaat dat? Nou, ik denk toch bij de meesten dat ergens op een gegeven ogenblik weer een soort denken opkomt. En dan is meteen dat proces van ontspanning weg. Wanneer je langer blijft zitten, dan word je daar weer een beetje bewust van. En dan mag je dan weer een beetje meer ontspannen. Maar meestal is dat toch een heen en weer gaand proces. Nou ja, daar wou ik verder over praten. Want ik denk dat juist dit, wat dan zo duidelijk is in de stilte, dus die tegenstelling van aan de ene kant de ontspanning, aan de andere kant de gespannenheid op dingen, de openheid en aan de andere kant de geslotenheid, het wegvallen van grenzen en het stellen van grenzen. Dus dat is ook weer de non-dualiteit tegenover de dualiteit. Dat in het algemeen in onze maatschappij gewoon het belangrijkste is wat aan de hand is. Dit proces wat steeds weer heen en weer gaat, maar juist wat betreft mens, wereldbeschouwing, religie, maar ook sociaal, dan krijg je steeds weer dat, wanneer je even verder kijkt, dat dit gewoon als belangrijkste speelt. En het is goed om daar bewust van te worden. Aan de ene kant dus die afgescheidenheid. Die gescheidenheid. De geslotenheid. Wanneer je gaat kijken hoe mensen in de wereld leven, dan kun je direct al vaststellen dat het voor het grootste gedeelte afgesloten zijn is. Kijk maar eens een keer op individueel vlak. Natuurlijk vooral na de jaren 50 heb je een hele sterke individualisering gekregen. Sociologisch is er heel veel over te zeggen. In de eigen ervaring ook, bijvoorbeeld van communicatie. Ik word niet begrepen, ik kan me niet duidelijk maken, een ander zegt hetzelfde. En het heeft wel zijn wortels hoor, want ook in de wetenschap houdt men daar rekening mee. Nog steeds is het belangrijkste model, dat van Shannon en Weaver, namelijk dat je uitgaat van een zender en een ontvanger. En dan moet je informatie overdragen. En tegenwoordig is het allemaal informatieoverdracht wat de communicatie betreft. En dan zeg je, moet eens kijken wat daaraan ten grondslag ligt. Nou, daaraan ligt ten grondslag de gescheidenheid dus van de een en de ander. De een is de zender, de andere ontvanger. De zender die gaat coderen en die gaat dan een boodschap sturen. En dan moet die boodschap weer gedecodeerd worden door de ontvanger en omgekeerd. En die informatie kun je dan ook nog eens een keer in bits en bytes doen. Nou ja, goed, dan weet je hoe dat zit in de hedendaagse samenleving. Maar je ziet dus, je kunt er heel veel over zeggen, maar het meest principiële punt is dus dat er een uitgangsstelling is dat de een gescheiden is van de ander. En dat werkt door. Groepen. Nou, hoe zit dat met groepen? Nou, er is op het ogenblik natuurlijk ook continu wat mee aan de hand. De ene groep die zich opsluit ten opzichte van een andere groep. Die zich teweerstelt tegenover een andere groep. Het ene volk tegenover het andere volk, de ene natie tegenover de andere natie, enzovoorts. Blokken tegenover blokken. En zo gaat het maar door. Als mens zijn, precies hetzelfde. Voor zover we dan een idee hebben van mens zijn, nou, dan staat dat centraal. Natuurlijk, bij individuen kun je spreken over dat centrisme, hè? Dat is egocentrisme, individualisme, groepscentrisme, nationalisme. Wat mens zijn betreft, antropocentrisme, de werkelijkheid, oh, dat is de menselijke werkelijkheid. En wanneer dat verabsoluteerd wordt, nou ja, dat gebeurt ook. De wat andere levende wezens, planten, dieren, levensgemeenschappen, er wordt overheen gewalst. Mensenmilieu. Steeds weer opnieuw ook weer die geslotenheid. Ja, menselijk belang gaat voorop. Nou, zo zie je dus dat die individualisering enzovoorts, dus die geslotenheid, in het algemeen overal te vinden is. Natuurlijk ook op religieus terrein. Bepaalde religieuze groeperingen die zich afsluiten van de anderen. Dat was natuurlijk heel sterk voor zover het ging om die echte godsdienstige instituten. Met elk een eigen dogma tegenover elkaar. Binnen dat dogma dan werd ook de theologie geformuleerd. De godsleer. Dan was je godsgeleerde. En dan was het allemaal duidelijk binnen dat kader. Maar je ziet hoezeer dat je aanleiding geeft tot problemen. En dat is het dus, hè, dat elke geslotenheid zijn problemen geeft. Op allerlei terreinen is dat duidelijk, dat hoef ik allemaal niet meer uit te leggen. Want je ziet gewoon dat steeds weer opnieuw een bepaalde scheiding wordt gemaakt. Door die scheiding een tegenoverstelling. Daar spelen belangen in mee. Conflicten die zijn voortdurend aanwezig. Er is zelfgenoegzaamheid, opgeslotenheid. Nou ja, goed, dat element dus, dat zie je altijd al hoor, maar in onze maatschappij is het ook heel duidelijk, heel duidelijk. En het is goed om dat te herkennen. En de basis die zit dus in ieder zelf. En goed, bij die stilte, het wordt duidelijk wanneer je totaal ontspannen bent dat er openheid is. Dat er heel gauw een andere reactie is om toch weer ergens, via de vormen, iets vast te zetten. Oh ja, nou, dit is in ieder geval iets duidelijks. Maar wanneer je dat doet, is er meteen ook weer die scheiding. Dit is duidelijk, dit zijn de vormen, en andere vormen, die staan er buiten. We zullen het nog verder bekijken, maar ik wou meteen maar overgaan op dat punt van de doorbreking van die geslotenheid, want dat is er natuurlijk ook heel sterk in onze tijd. Heel sterk. Die doorbreking. Kijk maar eens een keer naar het individualisme. In absolute zin is het ook niet te vinden. Want mensen die zijn altijd ook sociaal. En wanneer het heel sterk wordt getrokken naar het individualisme, dan is er altijd weer een tegenbeweging om ook weer te laten zien hoe zeer belangrijk de communicatie is, het samenleven en dergelijke. En dan krijg je bijvoorbeeld ook andere, ik wees even naar de informatietheorie, maar je hebt natuurlijk ook andere soorten communicatietheorieën. Bijvoorbeeld dat er allang een basale veld is waarin mensen allang een contact onderling hebben, dat secundair wordt. gedifferentieerd in woorden wordt gebracht in de communicatie zelf, maar dat er wel lang een bepaald veld is van gemeenschappelijkheid. Dus gelukkig zijn die dingen ook aanwezig. Ik denk verder maar een globalisering, wanneer we meer gaan kijken, groepen, volken enzovoorts, dus dat gaat ook door. En dat is dus ook niet tegen te houden. Religieuze situatie, laat ik eerst die wetenschappelijke nog eens een keer noemen. In de wetenschappen, daar krijg je dus ook steeds weer een doorbreking. Wanneer in een bepaalde lijn onderzoek wordt verricht, dan gaat dat onderzoek door en door en door. Er komt in elke wetenschap een bepaald gebied, wat dan een soort grensgebied is, waarin het allemaal niet meer duidelijk is waar je mee bezig bent. Een fundamentele openbreking. En dat is natuurlijk ook altijd al aan de hand geweest bij de wetenschappen. Natuurlijk, de wetenschappen die zeggen, kijk, we houden ons alleen met dit aspect bezig. Dit is ons kader, dit is ons uitgangspunt, daarbinnen gaan we onderzoek doen. Natuurlijk, secundair, dan wordt het vaak verabsoluteerd. Dus dat de resultaten van onderzoek verabsoluteerd worden. En dan krijg je weer een isme, bijvoorbeeld materialisme. Of een biologisme, of een psychologisme. Dus dan wordt alles gereduceerd tot wat in zo'n wetenschap geaccepteerd wordt. Maar in het verder doorgaan van onderzoek, tenminste dat heb je bij de meer openstaande en meer kritische onderzoekers, dan wordt steeds weer de beperktheid van de wetenschap duidelijk, maar ook datgene wat er buiten ligt. Dat niet afgesloten kan worden. Nou ja, goed, je hebt dat natuurlijk gewoon bijvoorbeeld in de astronomie. Pascal, die had het er wel over. Hè? Die zei, ja, kijk eens, het eeuwige zwijgen van die eindeloze ruimte vervult men met ontzetting. Nou, dat was bij het begin van de moderne tijd, de 17e eeuw. Ineens kwam door, moet eens kijken, in de middeleeuwen was het nog aardig gesloten. We leefden in het ondermaanse. En dan had je dat boven de sterren, dat was dan de hemel. En dan ineens, het komt helemaal open. De aarde is niet het centrum van het heelal. Maar is maar een planeet in een zonnestelsel, in een melkwegstelsel. En dat heeft toen de tijd ontzettend veel invloed gehad. Toen kwamen er ook allerlei geschriften enzovoorts. Juist gebaseerd op dat gevoel van een openbreken van het hele wereldbeeld, kosmische beeld wat er was. En dat is niet gering wanneer je ineens zo'n omwenteling krijgt. En nogmaals, je ziet het op allerlei plekken. Bijvoorbeeld bij Pascal heel duidelijk dat het existentieel ook doorwerkt. De natuurkunde, moderne natuurkunde, allerlei grensgebieden waarin dus de hele methode van de natuurkunde weer opnieuw onderzocht moet worden van hoe zit het nou eigenlijk. Wij kunnen blijkbaar niet verder gaan dan dit. Op die grens blijkt al iets wat open is en wat niet gevangen kan worden in de hele natuurkunde door deze methodieken van onderzoek. Heel fundamenteel. En ook dat is voor vele natuurkundigen inderdaad een punt van, kijk eens, dat is een openbreking van wat eerst nog gesloten natuurkunde was. In de jaren 20 was er nog steeds dat idee van de Universal Physical Theory. Dat alles, dus inclusief psychologie, sociologie en alles, in een totale fysicalistische theorie geplaatst kan worden. En een boel mensen hebben dat nog hoor. Dat alles in één gesloten theorie gevat kan worden, zodat dat een theorie is van alles. En dat wel dus alleen met fysische termen. En wanneer je het hebt over de biologie, dan zie je dan precies hetzelfde. Wanneer dus alles van de psyche en van het intermenselijk bestaan, zelfs ook het gevoel voor het transcendente enzovoorts, dat allemaal wordt gereduceerd tot de werking van de hersenen. De mens is zijn brein. En ook daar precies hetzelfde. Er zou dus een theorie kunnen zijn van alles wanneer je maar genoeg weet van de hersenen. En dat is dus ook zo'n reductionisme. Maar meteen komt daar ook weer een doorbraak door. Komt er meteen een doorbraak door. Want juist wanneer je het hebt over lichaam en geest, en er wordt zo steeds weer verwezen naar de hersenen. Nou, dan kom je op zo'n tentoonstelling met die geplastificeerde lijken. En dan heb je inderdaad ook dat het helemaal het zenuwstelsel en hersenen zijn uitgeprepareerd. En mensen lopen er langs. En dat fascineert mensen. Natuurlijk fascineert dat, want het heeft met jezelf te maken. Alleen komt dan des te zwaarder de vraag naar voren toe. Hé, hoe zit het nou eigenlijk met mij? Want je kunt daar wel verder onderzoek doen. Maar direct kom je op die grenzen van, hé, ik zie nou ergens wat impulsies. Hé, heeft dat nou met liefde te maken? Je gaat verder onderzoek doen. Vind je liefde? Nee. Dus juist daar, hè, waar de zaken meer afgesloten zijn, daar worden de grenzen des te duidelijker. En daar krijg je juist des te meer een openbreking van wat eerst gesloten was in het denken. Nou, geschiedswetenschappen. Nou ja, denk maar aan de 19e eeuw, toen kwamen die geschiedswetenschappen op. Culturele wetenschappen. Oh ja, alle culturen die hebben een bepaalde plaats in een bepaalde ontwikkeling. En dat is allemaal begrijpelijk te maken vanuit de factoren die in een bepaalde periode aanwezig waren. Zo zijn historici bezig, bijvoorbeeld ook het begrijpelijk maken van de opkomst van het nazisme in de 30er jaren en zo. Dus dan is dat gewoon iets wat ook aan de ene kant een geslotenheid geeft, want het is dan ook een poging om alles begrijpelijk te maken. Aan de andere kant zie je daar ook weer, het is nooit helemaal mogelijk, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Hoe zit het nou eigenlijk? En dat blijft iets wat niet volledig te pakken is. Nou, zo kun je dus dat op alle terreinen bekijken. In ieder geval dus zie je bij die wetenschappen dat wel geprobeerd wordt om alles in een afsluitende theorie te vatten, dat het niet lukt. En dan krijg je ook de terugslag dus op de wetenschappen zelf. Dat is direct duidelijk, want wanneer een psycholoog zegt, nee, kijk eens, alles wat ik zeg over de psyche, dat is eigenlijk allemaal hersenwerking. Dan komt er meteen de terugslag. Hé, hoe zit het nou met jezelf? Hoe zit het met de psycholoog zelf? En je zit over allerlei dingen te praten. En het is allemaal hersenwerking. Dus dan krijg je meteen dan ook weer dat doorbreken van zo'n afgesloten denkwijze. Nou ja, individueel, existentieel is het natuurlijk ook heel duidelijk. Goed, dat is in de 20e eeuw overal naar boven gekomen. Dat natuurlijk wel bepaalde gesloten denkwijzen gehanteerd werden, maar dat er gewoon doorbraken doorheen kwamen. Maar de Boeber heeft ooit eens een keer zo dat laten zien, hoezeer er een afwisseling was van gesloten metafysica en weer het openbreken van die metafysica's. Nou ja, bijvoorbeeld Augustinus die brak dat ook weer open in de tijd van de patristiek naar vrij gesloten denkwijze. Daarvoor middeleeuwen weer een poging om alles af te sluiten in de scholastiek. Nieuwe tijd weer het openbreken. En dan zegt hij, ja kijk eens dat openbreken, dat is nou definitief, we kunnen het echt niet meer sluiten. Ondanks allerlei pogingen van het maken van theorieën van zo zit alles in elkaar, tot en met de grootste pogingen van Hegel, dat alles duidelijk is in één stelsel. Maar dat is niet meer mogelijk. Nou, dat existentiële, dat is iets waar natuurlijk de mensen, in ieder geval zo van vorige eeuw, heel duidelijk mee hebben leren leven. En het is nog zo. Het is iets wat in het eigen bestaan duidelijk wordt. Natuurlijk wordt het heel erg duidelijk wanneer er hele zware dingen op je afkomen. Nou, haast in absolute zin de dood. Wanneer die duidelijk wordt in je eigen bestaan. Wat is dat, die dood? Nou, dan zeg je, och ja, wanneer ik een vaste tijdschaal hou, dan is het, nou ja, ik ben toegeboren. Ja, ik moet toch ergens sterven, nou, dat zal ongeveer wel in die tijd zijn. En daarna gaat het gewoon door. En je kunt zeggen, nou ja, och, dat is dan een mooi systeem en ik hoef me verder daar niet druk over te maken. Voor je eigen eerste persoon als levend wezen heb je dus toch van binnenuit een ervaring. Hé, wat is dat nou eigenlijk, die dood? Is die wel in de tijd te vatten? Wat gebeurt er wanneer ik doodga? Nou, dan krijg je helemaal dat idee. Aan de ene kant poging om toch weer de zaak helemaal te sluiten. In een bepaalde denkwijze zeg je, nou, maar ja, het is allemaal niet zo erg. Aan de andere kant dat het niet lukt, omdat er een bepaald gevoel is van nee, er is wat anders aan de hand. Omdat het mijzelf betreft. En dat geldt natuurlijk ook voor een verdere mystiek. Wanneer het gaat om die overgave van alles wat je maar aan vastheid zo vasthoudt. En op een gegeven ogenblik dan blijkt je dat allemaal te ontglippen. Dat er een overgave nodig is blijkbaar. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Nou ja, hoe het ook zij, die twee dingen. In de gaten houden. Die twee dingen, dus dat is een fundamenteel conflict. Dat is een fundamenteel conflict. Traditioneel, hè, door de eeuwen heen, door de eeuwen heen, altijd al. Bij de Grieken, de tragedie. Het is de tragische situatie van mensen die aan de ene kant beseffen dat ze eigenlijk oneindig zijn, totaal open zijn, dat ze leven in een open dimensie, maar ook dat ze daar zelf deel aan hebben. Iedereen die verlangt van alles, het verlangen is oneindig. Het wordt gezocht in eindige dingen, en dan blijkt het niet te voldoen aan dat oneindige verlangen. Dus, een conflict. En voortdurend heb je dat conflict, en dat is nogmaals de tragische situatie van de mensen. Aan de ene kant, besef van oneindigheid. Oneindig zijn. En aan de andere kant, dus ervaring, oh ja, het is steeds weer eindig. Nou ja, dat is inderdaad een drama. En alle drama's gaan erover. Alle romans gaan erover. Af en toe heb je komedie, maar goed, dat is dan een drama met een lachje. Want het is wel steeds weer dat fundamentele conflict. Nou, ik moet even kort zijn. Wat doe je dan? Wat zijn de mogelijkheden om er iets aan te doen? Nou, dat we de zaak weer afsluiten is niet mogelijk. Dat lijkt mij duidelijk. We kunnen niet meer terug naar een gesloten wereldbeeld waar alles heel duidelijk allemaal op orde is, allemaal een duidelijke plaats heeft. Dus dat moeten we maar accepteren. Wanneer dat die ene kant van dat conflict, openheid of geslotenheid, dus altijd openheid zal moeten blijven, moeten we naar de andere kant kijken, naar die geslotenheid. Hoe zit dat? Nou, dat betekent een nieuw onderzoek, want daar moeten we echt eens een keer verder naar kijken hoe dat zit. Wat is dat, die geslotenheid? Nou goed, daar hebben we het uitvoerig over gehad. Fundamenteel zit er een bepaalde notie van gescheidenheid, van het een individu zijn. Het behoren tot een groep tegenover andere groepen, enzovoorts. En dat vind je overal. Vind je overal. In de wetenschappen, in de filosofie. Steeds opnieuw. Denk maar aan de... Nou ja, bijvoorbeeld de tijd van Pascal, Descartes. De mens in zijn denken is inderdaad iets. We kunnen overal aan twijfelen, maar dat hij twijfelt, dus dat hij denkt, dat is inderdaad het belangrijkste. En bij Pascal eigenlijk hetzelfde. En dat zie je tegenwoordig bij alle filosofen ook. Al die discussies die over die fundamentele problemen dan gaande zijn. In de kranten ook, steeds weer opnieuw. Ook in de theologie. Gisteren nog een stuk van Kuytert nog eens een keer, waarin hij uitlegt hoe dat zit met het gesloten wereldbeeld. En dat dat niet mogelijk is enzovoorts. En hoe zit dat dan met de opvatting van God? Hoe moet dat nou? Nou ja, goed. Hij heeft dan het idee van, zoals veel anderen hoor, dat het gaat om de God van de verhalen. Het is heel menselijk. Alles wat mensen over God zeggen, dat komt voort uit mensen. Ze zeggen, ja, dat is heel redelijk. Dat is heel redelijk, ja. Maar, is dat het laatste wat je erover kunt zeggen? Want je hebt dan altijd weer het idee van, Hé, wat is dan het laatste? Nou, dat is de menselijke situatie. Mensen hebben nou eenmaal beelden en ze hebben allerlei denkwijzen. En ze vertellen verhalen. Is het dat allemaal? Is het dat allemaal? Dan blijf je met het conflict zitten. Want er is een bepaald besef van openheid die verder gaat dan de verhalen. Een besef verder gaat dan het denken dat we kunnen over de werkelijkheid. En ook wanneer het gaat om een goddelijke werkelijkheid. We hebben een besef dat het verder gaat. In ons eigen diepste besef zijn die antwoorden dus niet bevredigend. Omdat er uitgegaan wordt van individuen, mensen in hun beperkt zijn. Dus dan is het nodig om opnieuw weer te gaan kijken.
Thank you.
oordeel als het open is. Ervaar de gebruik van de kaders die je gebruikt. En concreet ervaar je dat er ruimte zit. Toch in je ruimte. Kleine ruimte. Gebruik van die kaders die zijn duidelijk dat het wetenschap voor de beste duidelijk. Het volgende is dat als het open wonder. Dat is dat wat we ervaren niet ligt in onze kaart. Dat is wat we toch wel met min of meer gaan zitten. Het punt is dus op daar dat het Dan staat het een bepaald proces in. Wat zijn de mensen die zelf? Dat is ook een beetje een proces. Dat is een beetje een proces. Dat is een bepaald standpunt. Maar dan moet je wel een proces doen. Dat is een proces. Die is voor het van zichzelf. Dat is een proces. Dat is een proces. Toch is een bewustzijn van jezelf zijn. Dat eens, dat is een persoonlijke elk op de schrift wel te zetten. Maar dat is ook nog. Dat gaat is het open. Als het open is, zal het niet het scherm zijn van de dualiteit van de posities. Maar als het niet open is, dan is het open.
Thank you.